Welkom bij Radio Maria.
Pelgrim in eigen land. God brengen en ontmoeten onderweg. Gebracht door uw medepelgrim Kevin.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria en dierbare medepelgrims van Pelgrim in Eigen Land. Vandaag beginnen wij aan het laatste deel van onze mystieke pelgrimstocht die we ondernemen in de buurt van Groenendaal. En dat in het goede gezelschap van eerwaarde heer Paul van der Stuift, die ons in de afgelopen 3 afleveringen heeft begeleid in het leven van de zalige Jan van Rusbroek, die we dankzij deze pelgrimstocht op het spoor zijn gekomen. Het is reeds een indrukwekkende tocht geweest waar we veel mystieke rijkdom hebben mogen ontvangen. Een kennismaking, zeg maar, met een literatuur die niet altijd even gemakkelijk is, maar die ons uitnodigt om stil te staan bij onze eigen relatie met God. Om op zoek te gaan naar de intimiteit met onze Schepper. Begenadigde zielen zoals de zalige Jan van Rusbroek kunnen ons daartoe zeker inspireren. Denk maar aan onze vorige aflevering waar we het grote genoegen hadden om op de plaats te staan waar Jan, geleund tegen een lindeboom, omhuld was door een hemels licht. En zo met goddelijke inspiratie verschillende zaken neerschreef en die later ook zijn overgeleverd en die vandaag de dag toegankelijk zijn in zoveel talen. Wereldwijd wordt hij gelezen, wordt hij beleefd en komen mensen naar Groenendaal om een bezoek te brengen aan de plaats waar hij met zijn compagnons heeft verbleven. Zoals wij dat ook mochten doen. En u natuurlijk ook via Radio Maria en via Pelgrim in Eigen Land. Een vorige keer waren we geëindigd aan een plaats waar men als het ware de voormalige terrastuinen van de priorij nog kon zien. Die opbouw in het bos, en dat gaf ons ook de gelegenheid om stil te staan bij een beeld van de zalige Jan van Rusbroek, namelijk het nederige hart. Het nederige hart dat in het dal staat, omringd door 2 bergen, en waardoor het licht van God sterker voelbaar is voor dat nederige hart en sterker kan inwerken op de nederige. Een kleine opfrissing van onze laatste halte. Wel, we gaan een stukje verder wandelen. We komen zo terug op de Kloosterweg terecht. Wij gaan links afslaan. We volgen de Kloosterweg langs die gebouwen en gaan tussen 2 vijvers in. Vlak voordat we dat gaan doen, gaan we nog op bezoek langs de Sint-Corneliuskapel en vinden daar als het ware de 5e halte van onze pelgrimstocht.
Ik heb alles losgelaten bij dit koele, kalme water in de hoop dat u mij hier wilt ontmoeten.
Er was eens te Brussel in het Sint-Jans gasthuis een vrome zuster die goed was voor de zieken. Eens lag ze te bed en onze Heer Jezus Christus kwam bij haar liggen als een klein kindje. Toen hoorde ze echter dat er een zieke was die hulp nodig had. Ze stond op en ging naar de zieke, hielp hem bij wat hij nodig had en liet onze lieve Heer alleen liggen. Wanneer ze terugkwam, vond ze onze Heer Jezus Christus als een volwassen man. hem die ze als een klein kindje achtergelaten had. En hij zei: Zo ben ik in uw hart gegroeid, want u hebt mij omwille van mij achtergelaten. En het genoegen dat u van mij had, hebt u om mijnentwil achtergelaten, om mijn ledematen te gaan dienen. Een kleine passage die we dus hier op deze plaats van de Sint-Cornelius-kapel kunnen vinden. Het is namelijk zo dat bij de schenking van de hertog ook weiden en vijvers hoorden die de kanunniken ter beschikking werden gesteld. In de priorijkerk, die we later nog zullen tegenkomen op onze weg, werd ook de heilige Cornelius vereerd. De ouderdom van deze Sint-Cornelius-kapel, die we tussen de twee vijvers door aantreffen, is echter niet gekend. Nu, wie was deze heilige Cornelius? Wel, hij wordt eigenlijk beschouwd als de 21ste paus, bisschop van Rome, van 6 of 13 maart 251 tot aan zijn marteldood in juni 253. De kerk zelf gedenkt hem op 16 september. En Cornelius, die was een zoon van Castinus, uit de aanzienlijke Romeinse familie van de Cornelii. Hij was priester in Rome toen hij in 251, na een sedes vacatie, een vrij zijn dus van de stoel van Petrus, van 15 maanden, gekozen werd tot bisschop van Rome. Zijn voorganger, paus Fabianus, was in het jaar 250 slachtoffer geworden van de christenvervolging onder keizer Decius. En ook Cornelius zelf zou uiteindelijk het slachtoffer worden van vervolging. Cornelius die nam het bestuur van het bisdom op zich in een tijd dat er grote verdeeldheid heerste. En die had vooral betrekking op de vraag of de lapsi, dat waren zij die onder druk van die vervolgingen van de Romeinen het christelijk geloof hadden afgezworen en dus ook offers hadden gebracht aan de Romeinse goden, of dat zij wel konden terugkeren naar de kerk en zo ja, op welke wijze. Dat was een heftige discussie in die tijd. Novatianus, die zich vrijwel onmiddellijk na de verkiezing van Cornelius door een drietal priesters liet kiezen als bisschop van Rome, en inderdaad, vanaf dan spreken we over een tegenpaus, die vond dat de afvalligen enkel konden terugkeren wanneer ze zich opnieuw lieten dopen. Cornelius was veel milder tegenover de spijtoptanten. En in dit standpunt werd hij gesteund door zijn vriend Cyprianus, u weet wel, de heilige bisschop van Carthago en kerkleraar, wiens feestdag eveneens op 16 september valt. Keizer Decius was in de zomer van 251 gevallen in de slag bij Philippopel, de tegenwoordige Bulgaarse Plovdiv, tegen de Goten. En hij werd opgevolgd door Trebonianus Gallus, die de christenvervolging met nieuw elan ter hand nam. Het is door deze Trebonianus dat Cornelius in 253 werd verbannen naar Civitavecchia, waar hij de marteldood stierf. Volgens sommige overleveringen zou hij onthoofd zijn. Daarom dat hij dus vaak wordt afgebeeld met een zwaard in zijn hand. En hij wordt dus soms afgebeeld met een zwaard, verwijzend naar zijn onthoofding, en soms met een hoorn, meestal met een pauselijke tiara en een drievoudige kruisstaf. En zo treffen we dus een kapel toegewijd aan deze paus, deze Sint-Cornelius, hier op onze kloosterweg. Wij gaan verder stappen door een doorgang langs twee vijvers heen, richting de Dubois-laan, waar we de zogenaamde Rusbroekbank aantreffen. Ja, eerwaarde, we staan hier op een volgend punt eigenlijk langs de route, waar we opnieuw een tekstje krijgen van de zalige Jan van Rusbroek, waar hij opnieuw uitleg begint te geven, hè? Want wat hij schrijft is heel complex. Is mystiek dan voor iedereen bedoeld? Is er sprake van een soort van roeping om het te begrijpen? Niveaus in het geestelijk leven? Wat zegt de zalige Jan van Rusbroek of de mystiek daar eigenlijk over?
Ja, dus hier bij dat tekstje dat we hier vinden aan de Rusbroekbank, zoals het hier genoemd wordt tegenwoordig. Het is een bank die gemaakt is geweest door de Vlaamse Toeristenbond. Vroeger hebben ze dat hier gezet voor een verjaardag van Rusbroek ergens te vieren. En ook een beetje een verwijzing naar de plek die we juist bezocht hebben daarboven, aan die lindenboom, waar dat hij regelmatig ging zitten om te bidden en te mediteren en ook schikbaar was voor de contemplatie die God hem gaf. En dus bij die plek, bij die bank, hebben ze hier dus dat tekstje gelaten. Dus verwijzend naar broeder Gerhard, die dus gevraagd had aan Rusbroek om bepaalde dingen uit te leggen, om ook werken zoals het Rieke der Gelieven te kunnen verstaan. Waar dat hij niet direct de bedoeling had dat anderen dat zouden gelezen hebben. Dus sommige van mijn vrienden, zegt hij hier, en dat is verwijzend naar de monniken van Herne, verlangden en hebben me gevraagd dat ik beknopt zou tonen en verklaren, zo goed als ik het kan, de meest intieme en heldere waarheid die ik versta en voel betreffende de hoogste leer die ik beschreven heb, zodat mijn woorden niemand zouden ergeren, maar alleen zouden stichten. Dat wil ik graag doen. Dus hier krijg je ook heel goed te horen, dus zodat mijn woorden niemand zouden ergeren, dus het op zo goed mogelijk te formuleren, dat het niet tegen de borst stoot. Want veel van die dingen zijn zo diepgaand, dat als je er te vlug over spreekt zonder goed aan te duiden waarover dat je het hebt, dat je wel misverstaan kunt worden. En als je verkeerd begrepen wordt, ja, dan kan dat tegen de borst stuiten. Maar hij gaat ook bijvoorbeeld zeggen in een aantal van zijn boeken, broeder Gerhard gaat daar trouwens in zijn, want hij gaat ook een heel dingen opschrijven van zijn ontmoeting met Rusbroek, waar dat hij ook Rusbroek beschrijft op een heel mooie manier. Het zou eigenlijk mooi zijn om dat ook te kunnen een stuk mee te geven, waar dat hij ook zijn nederigheid en zijn eenvoud en zo beschrijft, maar ook zijn diepzinnigheid, maar waar dat hij ook stukken van werken van Rusbroek bijeenraapt en zegt, ook aanhaalt waar Rusbroek zegt, kijk, als je het niet verstaat, laat het alsjeblieft, maak er geen zorgen over, dan is het teken dat het niet voor u is, maar laat het zijn zoals het is. Begint er niet in te peuteren als je niet weet waarover dat gaat, laat het voor wat het is. Want anders kun je veel, veel meer kwaad doen dan goed. Dus daar is hij zich terdege van bewust, dat wat hij zegt niet voor iedereen te verstaan is. En ook een stuk omdat wij op onze spirituele weg ook een hele weg afleggen. En het is maar in een bepaalde groeifase van onze spirituele levensweg dat we ook ergens openstaan voor wat hij schrijft. Als je dus in de beginfase, wat dat bijvoorbeeld Willem van Saint-Thierry aanduidt als een dierlijke, de meeste gaan het noemen als een beginnende weg. De beginnelingen beginnen het spiritueel leven. Willem van Saint-Thierry noemt het een dierlijk iets ook, omdat een dier heeft altijd, om getemd te worden, een baas nodig die hij moet blindelings volgen. Zonder zich af te vragen waarom of hoe of hoe. En het is pas na een hele weg afgelegd te hebben van door iemand geleid te worden die beter weet dan jij van wat dat belangrijk is, dat je begint te komen tot je eigen verstand te kunnen gebruiken. Dan kom je in een redelijke fase, waar dat je dus kunt redelijk werken, dat je niet uit gehoorzaamheid alleen, maar ook door het verstaan van dit is onredelijk, dit is wel redelijk. Hè? Kinderen die opgroeien zitten gemakkelijk in dat dierlijke fase, hè? En dus komen tot de reden wat later. Maar de spirituele weg is dan nog een stap verder ergens. Dus je hebt die drie dingen, de beginneling, de gevorderden, dat is dan meer die rationele staat waar dat Willem van Saint-Thierry over heeft, en dan de perfectie, de volwassenheid in het geestelijk leven, wat nog groei mogelijk maakt, en nog groei nodig heeft, maar je komt daar tot een volheid. En het is van daaruit dat je wel kunt begrijpen een stuk waar dat Rusbroek het over heeft. Maar als je dus in die beginfase zit, dan kan dat volledig onverstaanbare taal lijken. en zijn. En dus daar zegt hij, oké, dus ik ga toch proberen om het zo goed mogelijk te verwoorden, zodanig dat niemand er zich kan in ergeren en dat niemand het te moeilijk zal zijn voor hem. Dat het allen zou kunnen stichten in plaats van, dat wil ik doen. En dan zegt hij verder, kijk, ik heb het volgende gezegd. De schouwende minnaar van God is met God verenigd. Met middel, zonder middel, en ten derde ook zonder differentie of onderscheid. En dat is een van de vragen waar dat dus broeder Gerhard vast mee zat, waar dat hij in Trieke daar gelieven over spreekt. En dat hij zegt, ja, nu ben ik helemaal mijn kluts kwijt. Een eenheid met God, verenigd met God. Met middel, dat wil zeggen bijvoorbeeld de sacramenten. Ik had er straks ook gesproken van de taal die een bemiddeling is om iets door te geven. Dus, maar hier is het wel over sacramenten dat hij vooral spreekt. Ook God komt naar ons toe en verenigt zich met ons door het middel van de sacramenten bijvoorbeeld. Ook zonder middel, dat wil zeggen rechtstreeks in die mystieke rechtstreekse overgave. En ten derde ook zonder differentie of onderscheid. Dus dat legt hij daar ook helemaal uit. Zonder differentie of onderscheid, dat we uiteindelijk zelf geen onderscheid meer zien. Niettegenstaande dat er wel nog een verschil is. Maar hij gaat dan ook zeggen, kijk, dat is het laatste verschil dat je nog kunt merken. En daarna merk je het niet meer. Alhoewel dat je zelf blijft. Je wordt niet opgeslorpt in iets waar dat je jezelf volledig in verliest. Nee, maar Je houdt u nimmer vast aan uzelf. Je houdt u nimmer vast aan dingen buiten God. Je houdt u alleen aan God vast. Als wij in God zijn, zoals het metaal dat in het vuur gehouden wordt, in het vuur zit, dan komt ook het vuur in het metaal terecht. Als je het eruit haalt, dan ziet je, of zelfs erin, ziet je dat het begint te gloeien als vuur. En ook warm is als vuur en licht uitstraalt als vuur. Het is geen vuur, het blijft metaal. Maar het vuur zit in het metaal en het metaal zit in het vuur. Maar ook het vuur wordt geen metaal. De mens blijft mens en God blijft God. Maar we zijn zo met hem verbonden dat, zoals in de natuur te zien is, God in ons is en wij in hem zijn. Dat is trouwens een beeld dat ook al een Sint Augustinus, geloof ik, en een Sint Bernardus ook al aangehaald heeft. Dus dat heeft hij niet uit zijn duim gezogen wellicht, maar dat wel mooi weergeeft. Dus dat vindt u ook in de natuur, in de genade en in de glorie. Verder heb ik gezegd dat geen schepsel zo heilig kan worden of zijn, dat het zijn geschapenheid zou verliezen. God zou worden. Zelfs niet de ziel van onze Heer Jezus Christus. Dus de ziel van onze Heer Jezus Christus, dat is ook een beetje raar, maar dus Jezus is de Zoon van God, Woord van God, van eeuwigheid altijd Zoon van God, geboren uit de Vader, maar geboren is een zijnsfunctie, geen het is niet zoals wij die geboren zijn in dat jaartal en dan ervoor was er niet van ons sprake, wist er niemand van ons bestaan af en bestonden we niet. Nee, het woord van God is van eeuwig, tot eeuwig, altijd. Zonder begin, zonder einde. Maar hij is mens geworden. En als mens wordend heeft hij een menselijke ziel gekregen en een menselijk lichaam. En dus de ziel is een schepsel. Dus zelfs zijn ziel niet. Dus om nog eens even terug te pakken. Dus verder heb ik gezegd dat geen schepsel zo heilig kan worden of zijn, dat het zijn geschapenheid zou verliezen, God zou worden. Dus zelfs niet de ziel van onze Heer Jezus Christus is schepsel en blijft altijd schepsel. Die zal steeds een schepsel blijven en een ander dan God. Zijn ziel, nochtans, is de ziel van de Heer Jezus Christus, die Zoon van God is, en dus God in de drie-eenheid. Niettemin moeten we allemaal in God verheven worden en één geest met God worden, indien we gelukkig willen zijn. Dus dat geluk dat iedere mens diep in zijn hart voelt en nastreeft en me meestal in de verkeerde richting zoekt, langs de buitenkant, en alles probeert eigen te maken en anderen de kop in te slaan als het niet kan, zonder dat om te bekomen wat hij nodig heeft, wel, dat kan hij niet vinden aan de buitenkant. Dat moet hij alleen bij God vinden. En dus dat is die bekering waar Jezus het over heeft ook. Wie mijn volgeling wil zijn, moet alles eigenlijk loslaten, zelfs zijn eigen leven haten. haten, natuurlijk is misschien een wat hard gezegd, maar dus om niet getrokken te worden tot iets dat niet God is. En dan ten volle één worden met God, daar is ons geluk alleen te vinden. En dat is dat diepe geluk, dat bovennatuurlijke geluk dat God met ons deelt, dat voor ons overwezenlijk is, maar dat voor God wezenlijk is. En dat we wel mogen beleven als we ons volledig door God laten opheffen, hè? Dus in God verheven worden. Wij kunnen niet uit onszelf, boven onszelf uitstijgen, maar God kan ons uit onszelf, boven onszelf halen, trekken. Dus hij kan ons tot hem laten naderen. Dus niettemin, dus moeten we allemaal in God verheven worden en één geest met God worden, indien we gelukkig willen zijn.
Ja, dat is heel diep. Maar ook dat je beseft in één paragraafje, dat je eigenlijk bijna een boek kan schrijven, enkel over één passage. Het duidt nogmaals eens aan hoe complex het toch wel is. En wat ik me ook altijd afvraag is, is iedereen dan geroepen om die mystieke ladder te beklimmen?
Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel. In ieder geval, wij zijn als mens, hebben wij in ons menselijk bestaan, hebben wij, dus wat in het Latijn gezegd wordt, de capax dei, de mogelijkheid om met God verenigd te worden, hebben wij meegekregen. Dat is, we zijn geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Zijn beeld is in ons geprent, gedrukt, zoals een zegel van de tijd van Ruusbroek. Hè. Dat was een wassen druppel, hè, die, als die nog warm was, een zegeling gedrukt werd. Dat beeld van God is in ieder van ons ingedrukt en is, zelfs ga Ruusbroek zeggen, eeuwig. Dat beeld van God in ons kan niet stuk, want het is beeld van God. En in die zin zijn we geroepen tot dat geluk, maar als we niet die weg gaan en ons afkeren van God, wat hij ons, die vrijheid laat hij ons. Hij wil ons niet als robotten of marionetten bespelen. Hij wil dat wij vrije mensen zijn. En dus wil hij vanuit zijn grote liefde, zijn zuivere liefde, wil hij niet zich opdringen. Dus laat hij ook plaats om weg van hem te zijn. Daar zitten we juist in die eenzaamheid. Hij verbindt, hij maakt gemeenschap. Weg van hem komen we in die volledige eenzaamheid en verlatenheid terecht. En dat is wat hij ook de hel gaat noemen in een zekere zin. Het is in die eenheid en verbondenheid dat we allemaal geroepen zijn. God heeft ons allemaal lief, want hij zou het ons leven niet gegeven hebben. Hij bemint ons. Hij heeft ons heel de schepping gegeven, die natuur ook, die we moeten respecteren, die een cadeau is van God. Maar waar dat we mee onder onze arm weglopen, in ons eigen hoekje willen van genieten, op onszelf gebogen, afgesloten van al de rest, ons opsluitend in plaats van opengaan. En als je heel het werk van Ruusbroek ook verder volgt en ziet, dan gaat het uiteindelijk ook om die gemene mens, niet gemeen in de manier waarop dat we het nu verstaan, maar gemeenschappelijk. Maar ook eenvoudig, een gewone mens. Dus ook, gemeen is ook een beetje die gewone mens. Dus uiteindelijk de mens die beschikbaar is zoals Jezus beschikbaar was voor iedereen. Zowel jong en oud als goeden en kwaden. Hij was beschikbaar, hij was er voor iedereen. En dus die gemene mens is ook diegene die zo één is met God, dat hij zichzelf een stuk niet meer vast heeft of wil vastklampen aan zich, aan niets wil vastklampen, zelf aan zijn eigen leven niet. Zijn eigen leven bereid is te verliezen voor God en voor zijn naaste. En wel, die is uiteindelijk ook gemeenschappelijk, eenvoudig, nederig en daar voor iedereen.
Ja, een grote rijkdom die we op deze wijze mogen ontvangen. We zijn aan ons zesde punt gekomen van de tocht. Er liggen er nog twee voor ons te wachten. En daar gaan wij opnieuw de rugzak opnemen en gaan een eindje verder op naar de zevende halte.
Als alles duister is, ontsteekt dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister is, ontsteek dan een lichtend vuur dat nooit meer dooft, een vuur dat nooit meer dooft. Als alles duister is.
We zijn ondertussen aangekomen aan ons zevende punt en dan hebben we eigenlijk uitzicht op de plaats waar we daarnet even binnengekeken hebben in de gang die leidt naar het voormalige scriptorium. Er is hier vlakbij een bas-relief waar je eigenlijk goed kan zien hoe groot het toch wel geworden is, hè, met zijn tijd, want het is natuurlijk een schets, zeg maar, die dateert van na de periode van Jan van Rusbroek, maar die wel een idee geeft van hoe groot dat de stichting uiteindelijk geworden is. Hier staan we eigenlijk vlak aan de kerk, of wat er van overblijft, de onderbouw van de kerk, die nog zichtbaar is. Jammer genoeg een, toch wel bijna ruïne staat teruggebracht is, waar toch wel dringend meer zorg voor nodig zou zijn om zo'n belangrijke plaats toch te proberen bewaren. Opnieuw krijgen we hier een tekst van de zalig Jan van Rusbroek. Waar spreekt hij hier eigenlijk over?
Ja, dus met dat hier vlak aan de kerk is, hè, spreken ze ook over de gezangen in een zekere zin, hè, maar ook het mystieke, hè, in de gezangen. Hè, dus Rusbroek gaat hier, er staat een tekstje bij van Rusbroek waar dat hij spreekt over de melodie. Hè. De eerste melodie, zegt hij, is liefde tot God en onze medemens. De Vader heeft ons zijn Zoon gezonden, opdat hij ons dat lied zou leren. Dus het is Jezus die ons dat lied geleerd heeft, van de liefde tot God en tot de naaste. En die het ons ook voorgeleefd heeft, voorgezongen heeft. Immers, degene die dit lied niet kent, die kan niet toetreden tot het hemelse koor. Dus je moet dat lied van de liefde kennen, anders kun je niet toetreden tot dat hemelse koor. Hij weet niet hoe het te zingen en hij heeft geen koorkleed aan. En daarom moet hij steeds buiten het hemelse koor blijven. Ze kan het niet zingen, maar hij is er ook niet toe uitgerust, toerust. Toen Jezus Christus, onze eeuwige minnaar, ontvangen was in het waardige lichaam van zijn moeder, toen zong hij in de geest de glorie en de eer van zijn hemelse Vader en rust en vrede aan alle mensen van goede wil. Hetzelfde lied zongen de engelen in de nacht toen hij geboren was uit de maagd Maria, zijn moeder. En de heilige kerk gedenkt dat en zingt hetzelfde lied, in het bijzonder op beide deze feesten. Immers, God beminnen en de medemens naar God toe, omwille van God en in God, dat is de hoogste en meest vreugdevolle stem die men kan zingen in hemel en op aarde. De toonaard en de kunst van deze zang is de Heilige Geest. Christus, onze kantor en koormeester, heeft voor ons deze zang van trouw en eeuwige minne gezongen vanaf het begin en hij zal die eeuwig voorzingen. en wij kunnen die eeuwig meezingen.
Magnifica anima mea Domino. Respexit humilitate mansile sue, ex enim ex hoc beata medicent omnes generationes.
Ik ben eigenlijk echt diep ontroerd door die woorden. Het is zo'n mooi beeld. Het is niets wat we onmiddellijk zouden bedenken bij Jezus als zingend. Hè? Dat is niets wat we onmiddellijk zouden verwachten. Er staat ook nergens in de Bijbel of in de Heilige Schrift dat Jezus zou gezongen hebben. Je begint toch te begrijpen dat die boodschap die Jan van Rusbroek ontving, inderdaad eerder misschien te omschrijven is als een soort van melodie die weer klinkt in zijn hart.
Ja, ik denk in ieder geval dat ook daar hè, die terminologie van een lied, hè, wat dat liederen in ons kunnen opwekken, hoe dat liederen ons kunnen emoties raken, ook ons diep raken in ons hart, hè, dat hij daar die term gebruikt ook voor heel ons leven, wordt geraakt door het leven van de Heer. En het vergelijkt met een melodie, ook aan de kerk hier hebben ze die tekst hier genomen om misschien stil te staan bij het feit dat die kerk ook weergalmd heeft van die gezangen die de monniken gezongen hebben, maar die uiteindelijk ook heel hun leven bezield heeft en doordrongen heeft. Want het gaat dus meer over de liefde dan over een lied misschien. Maar het is ook schoon als je kijkt daar bij bijvoorbeeld ook de oorspronkelijke Middel-Nederlandse vorm. Hè, dan zie je de woorden van melodieken of liedeken. Hè. Dus dat zijn beminnelijke woorden in zekere zin. Hè. Dat zijn woorden die al iets dierbaars laten aanvoelen. Hè. Niet zomaar een gezang. Ja, dat is zo wat stijf, maar een liedeken, een melodieken, iets dat vanuit ons hart kan opstijgen, dat door heel ons leven, onze manier van zijn, van doen, kan beter verwoorden dan wat dan ook.
En inspelend op de eenvoud ook weer, hè? Want een liedeken, dat kan iedereen zingen. Ik denk dat het altijd gevaarlijk is, de mystiek, zeker voor sommigen die een eerder academische manier hebben om er naar te kijken, om het als een soort van ja, pseudo-gnosticisme te zien. Hè? Het feit dat je bepaalde dingen moet bestuderen, moet kennen om met God in relatie te gaan, maar dat is, ik denk dat de mystiek juist het tegenovergestelde ervan is.
Mm-hmm. Ja, het is zo dat we eigenlijk rationeel gezien kunnen we wel heel wat, hè, want we hebben ook de reden gekregen, we moeten er ook iets mee doen. Rusbroek gaat eigenlijk ook op een zekere plaats gaan zeggen, wat we er straks ook gezegd hebben, hè, het is de liefde die ons raakt en het is de liefde die ons trekt. Het is niet de moraaltheologie die ons ergens in verroering brengt. Het is de liefde die ons in verroering brengt en raakt en die ons ook wel moreel doet leven en zoeken om zo moreel mogelijk en zo deugdzaam mogelijk te leven. Maar Uiteindelijk is het hart, zegt Rusbroek, die voorop gaat in de relatie met God. Ons hart gaat voorop en ons verstand beent bij, volgt in de mate van het mogelijke. Maar uiteindelijk zegt hij, in de plek van de ontmoeting werkelijk, die eenheid, die plek van die eenheid met God, die ontmoeting met God, gaat het hart binnen en blijft het verstand aan de deur. Het verstand kan niet binnentreden. En vandaar ook dat veel mystiekers spreken van het donkere licht, het duistere licht. God is licht en dat licht stroomt ons binnen en verlicht ons, maar kan ook iets duisters hebben, omdat we ons verstand er niet bij kan.
Ja.
Ons hart gaat mee binnen, dus we zijn er volledig, want wat is er buiten ons hart? Allee, ons hart is de plaats, het kern van ons bestaan, van ons mens zijn. Maar uiteindelijk, ons verstand kan God niet bevatten. Verstaan, in het Frans is het comprendre, is prendre ook. Hè? Dus bevatten is vatten. Hè? We kunnen God niet vatten. Hij overstijgt ons langs alle kanten. Maar ons hart kan er volledig in opgenomen worden. En dus we voelen met ons gevoel van ons hart ten volle wat dat is. En kunnen echt deelnemen aan dat genieten van goddelijk genieten. Zijn goddelijk genieten en beminnen ervaren we ten volle. Maar het verstaan, dat kunnen we niet. Maar we moeten wel zo ver als we kunnen. Ik denk dat dat ook een plicht is. God heeft ons het verstand gegeven als een gave, als een gunst, als een geschenk. Alles wat hij ons gegeven heeft, moeten wij ook tot zijn eer en glorie en het goed van de hele wereld ook benutten, zover we kunnen. Dus we hebben een plicht om dat verstand niet aan de deur te zetten.
Mm-hmm.
Dat mee te nemen zover we kunnen, maar waar dat het nimmer aan kan, dat het daar ook in nederigheid kan blijven staan. En blij zijn al voor alles wat hij het kunnen heeft kunnen meevolgen. Dus daar ziet je een stukje ook, hè, dus die duistere klaarte, dat duistere licht, of zoals sommigen ook zeggen, een beetje de wolk. Hè. Er is een mystieke auteur, anoniem ook, die de wolk van de onwetendheid, The Cloud of the Unknowing, in het Engels geschreven heeft. En daar zegt hij ook, we hebben de plicht om zo ver mogelijk door te dringen in die wolk van de onwetendheid, die God omhult, om zo dicht mogelijk bij hem te zijn. Maar we gaan nooit eigenlijk volledig God zien. Anders gezegd, hè, God is oneindig en wij zijn eindig als schepselen. En wij kunnen dus nooit een volledig beeld hebben van God. Maar we gaan wel, dat is een andere iemand die dat zei, die eeuwigheid die soms wordt voorgesteld als eeuwig Gods lof toezingen, dat kan een beetje saai overkomen. Hè? Met dit melodieken hier kan het iets minder saai overkomen, zoals Rusbroek het beschrijft. Hè? Maar het is, zoals ik ooit iemand heb horen zeggen, die nu deken is in Borin, Pierre Renard, die zei in het retraite die ik een boren preken heb, we gaan eeuwig van de ene verwondering in de andere vallen. Dus telkens nieuwe facetten en nieuwe dingen ontdekken van Gods grootheid en Gods liefde, Gods oneindigheid. Maar we gaan in de eeuwigheid er niet mee klaarkomen met alles. En van daaruit ook Gods lof toezingen, zoals we hier zien. Hè.
Mm-hmm.
Meezingen in die zang die de Heer zelf voorzingt.
Israël, recorda tus misericordies sui.
Sicut locutus est ad patres nostros, Abraham et semini eius in saecula.
Gloria Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
ook, terwijl ik aan het luisteren was naar wat u vertelde, kwam in mijn hart constant het Magnificat. Hoog verheft nu mijn ziel de Heer. Eigenlijk is het Maria die het uitzingt, hè, op het moment dat ze die grootheid van God in haar ervaart. Maria komt hier ook voor de eerste keer eigenlijk in alle plakaten die we hebben gezien, alle teksten, hier ter sprake. Er is veel sprake over God die in al zijn oneindigheid niet te vatten is. Wat is de rol van Maria in de spiritualiteit van Jan van Rusbroek? Wordt ze vermeld en welke rol vervult ze daar?
Ze wordt heel regelmatig vermeld. Zij heeft een heel, heel belangrijke rol te vervullen in ook het brengen van mensen tot bij onze lieve Heer. Hè. Zij is de moeder van Jezus. Jezus heeft haar ook als moeder van ons aangesteld. Hè, en gegeven als onze moeder. Zij gaat ook, ik trek het nu wat ruimer dan bij Rusbroek alleen. Bij Rusbroek spreekt heel regelmatig over Maria. En gaat daar heel, heel hoog achten, hè, en heel, heel belangrijk ook aanduiden. Bij veel mystiekers ziet je dat het Maria is die hen bij Jezus brengt. En eens dat ze Jezus echt in een intieme relatie ontmoeten, gaan ze heel duidelijk zien dat Maria heel schroom en bescheiden opzij gaat staan. Hè, dus dat zij niet ook weer een obstakel wil zijn op de weg tot God. En zo zien we dat eigenlijk. Ja, Maria een bijzonder belangrijke taak heeft. Als Maria dus door de engel bezocht werd, hè, dus eigenlijk gaat bij die aankondiging van de engel, is zij, zegt zij, hier nederige dienstmaagd, mij geschieden naar uw woord. Ja, dus zij wordt de hoogste, hè, zoals in het Wees Gegroet we ook bidden, samen met Elisabeth, de nicht van Maria, die zegt, ieder geslacht prijst u zalig, hè? Dus zie de dienstmaagd des Heren. Hè? Dus ik ben de vrouw boven alle vrouwen eigenlijk, hè? De hoogste, de moeder van God. En ze zegt, zie de dienstmaagd des Heren. En dan gaat, ik denk dat Rusbroek is die zegt, want als iemand hoog verheven is, dan moet hij zijn hart heel nederig zijn. Want hoe hoger dat je zijt, als je niet nederig en je funderingen goed bij de grond houdt, dan kun je van hoog vallen. Ja, dus als je ook een van de andere dingen die daar misschien bij aan kunnen sluiten, die ook eigenlijk de moeite zijn. Rusbroek is niet alleen met zijn hoofd in de wolken, laat ons zeggen, wat dat sommigen hem zouden kunnen verwijten. Hij staat heel degelijk met zijn voeten op de grond en ziet ook in de kerk van zijn tijd heel wat misgroeien. Bijvoorbeeld zelfs de bedelordes die amper 100 jaar bestonden, gaat hij ook zeggen van wat de stichters gedaan hebben en gewild hebben. Dat ziet je precies nimmer. Hè. Dat is verdwenen, dat is. Ze zoeken hun eigen profijt, hè. Ze zoeken uiteindelijk hun eigen comfort in plaats van hun leven te geven voor God. En dan gaat hij een beeld gebruiken, dan zegt hij, Satan heeft zijn netten gespannen over de hele aarde. Dus we zitten allemaal gevangen. Maar zegt hij, de mazen van die netten zijn nogal grof en groot. En alles wat nederig en klein is, dat ontsnapt. En de engelen komen die meenemen. Maar alles wat zich opblaast en hoogmoedig is, dat blijft steken. Ook voor die nederigheid. Hè. Maar dat beeld van hoogverheven, Maria die zo hoogverheven is, hoogverheft mijn ziel de Heer ook. Hè. Maar toch is ze die dienstmaagd, die nederige dienstmaagd, die geschieden, maar geschieden naar uw woord. En dus haar voeten staan stevig op de grond. En ze kan niet vallen, hè, van hoog valde. En dat is denk ik wel die mystieke auteur van de Evangelische Perli die dan zegt, ja, Satan, die stond hoog en die is neergevallen. En dus afhankelijk van hoe hoog dat de engelen waren in die hiërarchie, hebben ze putten gemaakt. En hoe hoger dat ze waren, hoe dieper de putten waren die ze geslagen hebben in de grond. Ja. En dus ja, dat behoedt ons ook, allee, dat toont ons hoe dat we ons moeten houden ook, zelfs in die hoge mystieke eenheid met God. Dat kan ook een begin van een fout zijn. Sint Paulus gaat er trouwens ook in zijn geschriften van, of in zijn dingen spreken. Degene die, en dan spreekt hij wellicht van zichzelf, die de derde hemel geweest is en een derde hemel gezien heeft, Hij spreekt dan ook over een doorn in zijn vlees. Ik heb gevraagd om me daarvan te bevrijden, maar de Heer heeft gezegd, mijn genade is u voldoende. Die doorn in mijn vlees is om het besef te houden dat ik God nodig heb, dat ik niet op mijn eigen alleen kan doen. En dat ik niet in die hoogmoed van Satan zou vallen, die denkt dat hij het zelf allemaal kan op zijn eentje. En dus dat is ook weer zo een van die elementen die ook in dat mariale gebeuren van Rusbroek dus ook aanwezig is.
Onze zevende halte, wij gaan naar nummer 8. Maar toch heel blij dat we hier toch even de heilige maagd Maria mochten aanhalen. Ze is natuurlijk de patrones van onze radio. Ook zeer belangrijk voor Jan van Rusbroek, voor de kerk. Ja, beste luisteraars, trek uw wandelschoenen nog maar eens stevig aan. Wij zetten het laatste deeltje in van onze tocht.
Aldoende komen we nog voorbij dus dat relict, het overblijfsel van de voormalige priorij, namelijk de slotmuur. Dat is ook onze achtste halte, alvorens we naar het einde van onze pelgrimstocht zullen gaan. Het is toch interessant om even daar ook te blijven bij stilstaan, bij de geschiedenis van dit deeltje van de priorij. Dus het laatste vak, zeg maar, van de priorijweg, die sinds mensenheugenis van Hoeilaert en Bosvoorde westwaarts naar de ingang van het kloostercomplex leidde, werd aangelegd op een talud, gesteund door een muur in bak- en natuursteen. En dit vak is sinds de zomer van 2000 terug open voor de wandelaars. Deze actuele steunmuur vormde destijds de basis van de scheidingsmuur. Op een plan van rond 1784 onderscheidt men de priorijpoort, gelegen tussen het uiteinde van die muur, en een tweede vak van de ommuring met zuid-noord-oriëntatie. Dankzij deze topografische aanduiding werd de stenen basis van beide deurposten teruggevonden. Tussen 1447 en 1635 werd de clausura ingesteld en mochten de kloosterlingen, tenzij met toestemming, zich niet buiten deze ommuring begeven. Maar van die ommuring is bijna niets overgebleven. Maar het toont wel de geschiedenis van de priorij. En hier vinden we nog de drie thema's, die later ook bij de grootmeesters van de christelijke mystiek zullen kunnen teruggevonden worden en waar Rusbroek reeds over sprak. Namelijk het trinitaire karakter van de godsontmoeting. De minnende mens wil God ontmoeten en zijn verlangen kent geen rust, vooraleer de beminde zelf zich aan hem persoonlijk meedeelt. Die beminde is één God in drie personen. De God schouwende mens ontdekt in zichzelf de inwoning van deze goddelijke liefde van de Vader en de Zoon in de Heilige Geest. En deze ontdekking transformeert hem of haar. Het centrale geloofspunt van het christendom wordt zo bij Rusbroek de basis van zijn leer over de ontmoeting van de mens met God. De gemene mens. De volwassen mysticus is zo volkomen overgeleverd aan de wil van de beminde, dat hij even gemakkelijk schouwend kan bidden als helpend de hand uitreiken. En dit leven is geen resultaat van morele inspanning, maar een gave van God. De humane rijkdom van het godsverbonden leven. Wanneer Gods liefde de mensenziel overvloeit en doordringt, worden de menselijke vermogens niet vernietigd, maar tot nieuwe activiteit aangespoord. De ware godsvereniging leidt niet tot een wegzinken in het onbewuste. Rusbroeks humanisme blijkt uit zijn overtuiging dat God de menselijke waardigheid geen geweld aandoet. Een mooi fragment hier bij dat restant dus van de slotmuur van de priorij. En samen met eerwaarde heer Paul van der Stuift gaan we nog een eindje verder wandelen. We komen nog voorbij het Bosmuseum trouwens, dat ook de moeite is om te bezoeken. En zullen daar aan het Broodhuis even halt houden om tot een slotbeschouwing van onze mystieke tocht in Groenendaal te kunnen komen.
Ik moet zeggen, het is met voldoening toch aan het einde van onze pelgrimstocht dat we hier toch even nog de gelegenheid willen nemen, vlakbij het bakhuis van de priorij, die je ook kan vinden als u zelf de route doet, dan zal u het tegenkomen. Eerwaarde, ja, we hebben een klein beetje kennis mogen maken met die hele, hele bijzondere figuur, die u ook zo diep geraakt heeft in uw leven als priester. Ik wil u in de eerste plaats zeer hartelijk danken voor de ruime tijd die u genomen heeft om ons rond te leiden. Het was echt een privilege. Maar graag wil ik u nog vragen, wat kunnen wij nu, mensen die in 2024 leven, leren van die mystiekers zoals Jan van Rusbroek? Wat kunnen wij vandaag de dag daar in opnemen in ons eigen leven als christenen?
Ja, ik denk het feit dat God ons doodgraag ziet. Het feit dat God zijn leven in Jezus aan ons gegeven heeft ook. En ons echt wil bij hem hebben in eenheid. Want daarvoor zijn we geschapen. En dat is ook ons geluk, zoals we gehoord hebben op een van die teksten. En dus ik denk dat het een belangrijke boodschap is voor vandaag. Hè. Het loslaten van te denken dat wij het zelf moeten redden en vertrouwen en geloven in God, dat hij ons bemint en wat er ook mag gebeuren. Hè. Ons bestaan hier op aarde is een belangrijk element, maar in het zicht van de eeuwigheid is dat maar een zucht, hè, of amper een zucht. Maar wel een belangrijk element, ja, want het is hier dat hij wil ook dat we tot die eenheid met hem komen. Veel mensen, jammer genoeg, zeggen van, ja, dat zien we wel later. Hè, desnoods na een paar jaartjes in het vagevuur of het een of het ander. Hè, maar dat is eigenlijk jammer, want het is namelijk ook in onze materiële, menselijke, lichamelijke staat dat God in ons zijn huis wil vinden, wil wonen, wil aanwezig zijn en hij ons ook als mens in ons menselijke bestaan vraagt om ons volledig aan hem te geven, over te geven, hem ook dat vertrouwen te geven dat hij waard is. Dat we in het volledige besef dat wat er ook gebeurt, hij ons vasthoudt. Er zijn zo'n paar psalmen. Er is zo'n psalm die heel duidelijk zegt, vertrouw niet op mensen, hè, maar op God. Dus richt uw vertrouwen niet op koningen, op prinsen, op weet ik wat allemaal, want ze kunnen u niet, vroeg of laat, laten ze u in verlegenheid achter, want zijn ze er niet meer. En als je erop gebouwd hebt, ja, dan staat het er eigenlijk maar een beetje in uw hemdje. Hè. Maar op God kunt je vertrouwen, want hij is er altijd. Alles van de schepping is mooi en is een cadeau van God, maar is tijdelijk. En is maar daar om ons hier in ons aards bestaan te begeleiden, te helpen om een goed leven te hebben, in een zekere zin. Maar is gelijk een cadeau, een geschenk dat je geeft aan iemand, is om een relatie met die persoon te onderstrepen. Als die persoon met dat cadeau wegloopt zonder dank u te zeggen al gewoon, dan is dat inderdaad die aan zijn doel voorbij gaat om die relatie te onderstrepen, die vriendschapsrelatie of zelfs liefdesrelatie te onderstrepen. En dat is wat God doet, wat hij ons geeft, ons eigen leven, is een schat uiteindelijk, want we zijn daarmee bekwaam om bij hem en met hem verbonden te zijn voor altijd. En daar is ons geluk in gelegen. Maar als we dat uitstellen voor later, ja, dan het is alsof dat we neerkijken op een schat. Als van, bro, wat is dat waard? Het is meer dan een schat. Jezus verwijst er ook naar als een schat die in de akker verborgen zit. We moeten er wel aandacht en werk aan besteden om die te vinden. En eens gevonden, gaat hij ook zeggen, diegene die het vindt, die steekt het terug weg om eerst alles dat hij heeft te verkopen, om te kunnen die grond te kopen waar die schat in zit, of die in een kostbare parel te bemachtigen. Hij heeft er alles voor veil. Alles heeft hij er voor over om dat ene te bekomen. En ook daar, gaat gezien, is er iets persoonlijks, want hij gaat niet uitbazuinen. Ik heb een schat gevonden en kom eens kijken allemaal. Nee, hij verbergt hem terug om te kunnen die schat tot zich te nemen. Maar het is wel vanuit het bezit van die schat, van die eenheid met God, dat wij dan ook een stuk veel meer instrument van God worden. En dat God door ons ook die gemene mens, die mens die gemeenschappelijk beschikbaar is voor iedereen en toegankelijk en hulpzaam voor iedereen kan zijn. Dus dat is zo'n beetje, denk ik, een slotbeschouwing. Misschien nog iets te dens om goed te zijn, maar het is voor iedereen. En God verlangt dat iedere mens tot die diepe eenheid komt met hem. Maar zoals hij zegt ook bijvoorbeeld aan Nicodemus, wie niet wedergeboren wordt, kan het Rijk Gods niet zien. En een beetje later, als hij uitlegt wat dat wedergeboren worden is, wat eigenlijk het doopsel is, een nieuwe geboorte niet uit vlees, want dan wordt je vlees uit vlees, maar uit water en de geest, want dan wordt je geest, dan zijt je kind van God. En dan pas kun je ook het Rijk Gods binnen. Niet alleen zien, maar ook binnengaan. En dat is iets dat God aanbiedt aan alle mensen en de kans geeft aan alle mensen. Maar hij wil niemand niet verplichten, want weer wil hij niet, een zuivere liefde dringt zich niet op.
Een zuivere liefde dringt zich niet op. Wel, ondertussen heeft hier een vogel hier vlakbij zijn liedeke ingezet. Het is het afscheidslied, misschien het afscheidsliedeke van deze aflevering. Maar zeker ook een herinnering aan die mooie woorden van Jan van Risbroek, dat wij het lied van de liefde moeten laten weer klinken in ons hart, namelijk Jezus Christus zelf. Eerwaarde, ik dank u voor de tijd die u genomen heeft om ons te laten kennismaken met de figuur van de zalige Jan van Risbroek en vooral ook de plaats waar hij heeft geleefd, waar hij heeft geschreven, waar hij heeft gebeden. En wij horen u ongetwijfeld zeer binnenkort op Radio Maria terug, hè, want ik wil toch nog even duidelijk maken, als u helemaal gegrepen bent door de mystiek, dan moet u zeker luisteren naar Mystieke Lectuur op Radio Maria, programma waar de heer Paul van der Stuift zich over ontfermt. Ook dank voor uw inzet daar, eerwaarde, en ik wens u nog een hele fijne en gezegende dag toe.
Dank u wel, graag gedaan.
En zo, dierbare luisteraars van Pelgrim in Eigen Land, we zijn aan het einde gekomen van onze mystieke pelgrimstocht, onze kennismaking met de zalige Jan van Risbroek. En jammer genoeg ook van het gezelschap van eerwaarde heer Paul van der Stuift, die ons zo kundig heeft rondgeleid in deze afgelopen afleveringen. We willen hierbij hem daarvoor nog eens uitdrukkelijk bedanken. En u natuurlijk, dat u bent meegewandeld. Een volgende keer zullen wij opnieuw de fiets opgaan, onze wandelschoenen aantrekken en een nieuwe tocht aanvatten. En dan hoop ik dat u opnieuw present tekent. Ik dank u voor uw meepelgrimeren en graag tot een volgende keer.